Stel je voor dat je morgen wakker wordt en nee, je bestaat digitaal gewoon niet meer.
Oei, dat is echt een nachtmerrie voor de meesten.
Ja, bizar toch? Je bankapp opent niet, je e-mails zijn verdwenen, je kunt geen berichtjes meer sturen naar je familie.
Zelfs je slimme deurbel weigert waarschijnlijk dienst.
Exact. En de website van je eigen bedrijf is ineens compleet onvindbaar. En het gekke is, geen enkele overheid heeft een wet aangenomen om jou uit de maatschappij te verbannen.
Nee, er is geen rechter aan te pas gekomen.
Precies. Geen vonnis. Een of andere tech-CEO aan de andere kant van de oceaan heeft simpelweg een algoritme geüpdate of, weet je wel, besloten dat je een bepaalde gebruikersvoorwaarde hebt geschonden.
En daar ga je.
Ja, daar ga je inderdaad. Vandaag slaan we dus dossier Trump 2015-2029 hoofdstuk 7 open.
Een ontzettend fascinerend hoofdstuk.
Absoluut. En onze missie in deze verkenning is eigenlijk om te ontrafelen hoe we vrijwillig de sleutels van onze complete realiteit hebben overhandigd aan een handjevol bedrijven.
Ja, want die verschuiving van macht is echt de meest fundamentele verandering van de vroege 21ste eeuw.
Hoe zie je dat precies als je kijkt naar de geschiedenis?
Nou, als je de geschiedenisboeken induikt, zie je dat in de 20ste eeuw de macht vooral lag bij zeg maar fysieke, tastbare reuzen. De zware industrie, weet je wel?
Oh ja, de gigantische oliebedrijven en de staalfabrieken.
Inderdaad, en de traditionele banken. Zij beheersten de fysieke wereld en daarmee dus de economie.
Klopt.
Maar wat dit dossier zo pijnlijk gedetailleerd blootlegt, is hoe we van die fysieke dominantie zijn overgegaan naar een onzichtbare digitale hegemonie.
Ja, want we hebben het nu eigenlijk maar over een stuk of 5 bedrijven, toch?
Precies. Een 5-tal bedrijven die gezamenlijk echt de absolute poortwachters van onze informatie, onze handel en zelfs onze sociale interacties zijn geworden. En we gaan het vandaag dus niet hebben over ingewikkelde computercode of zo.
Gelukkig maar.
Ja, we houden het heel toegankelijk. Het gaat echt over macht. En hoe die macht jouw dagelijks leven beïnvloedt.
Weet je, terwijl ik dit hoofdstuk las, bleef er één bepaald beeld in mijn hoofd rondspoken.
Oh, vertel.
Nou, het is alsof we met z'n allen, compleet ongemerkt, zijn verhuisd.
Verhuisd?
Ja, kijk, eerst woonden we in een stad die werd bestuurd door een gekozen overheid. De straten, de bibliotheken, de pleinen, die waren van ons allemaal.
De echte publieke ruimte dus.
Exact. En we konden de burgemeester gewoon wegstemmen als we ontevreden waren. Maar nu, nu hebben we onze spullen gepakt en zijn we verhuisd naar een gigantisch, glanzend, hypermodern winkelcentrum.
Een winkelcentrum dat wordt gerund door een paar CEO's in Silicon Valley.
Ja, en het is er geweldig, toch? Het is er altijd 20 graden, de muziek is perfect afgestemd op je stemming en alles lijkt helemaal gratis te zijn.
Maar het blijft wel een privédomein.
Precies, dat is de kern. Het is privéterrein. En het bizarre is, er is geen enkel schot gelost. We hebben ze gewoon zelf de sleutels gegeven in ruil voor, ongekend gemak.
Dat particuliere winkelcentrum, dat is echt een hele cruciale manier om er naar te kijken.
Ja, toch?
Zeker. Kijk, in het verleden werd macht meestal afgedwongen door legers. Of, in het beste geval, toegekend via democratische processen.
Ja, via verkiezingen en debatten.
Inderdaad. Maar deze techgiganten hebben een totaal andere route genomen, namelijk de route van de minste weerstand.
Verleidingskracht eigenlijk.
Precies dat. Ze boden een zoekmachine aan die gewoon net iets sneller was. Een sociaal netwerk dat net iets verslavender was.
Een telefoon die net iets intuïtiever werkte.
Ja. En de psychologische mechanismen achter al die diensten waren zo perfect afgestemd op onze menselijke behoefte aan verbinding en efficiëntie, dat wij als consument die machtsconcentratie eigenlijk als een zegen zagen.
We vonden het fantastisch.
We vonden het geweldig. Het is in feite een machtsovername die volledig gestuurd is door dopamine en gebruiksgemak.
Bizar eigenlijk als je er zo over nadenkt. Laten we dan eens kijken naar, zeg maar, de zichtbare winkels in dat winkelcentrum. De echte poortwachters.
Goed idee.
Google is daarvan misschien wel het meest sprekende voorbeeld, vind je niet?
Zonder twijfel.
Voor miljarden mensen op deze planeet is die simpele witte zoekbalk letterlijk de absolute voordeur van hun realiteit geworden.
Ja, alles begint daar.
En het dossier beschrijft heel mooi hoe voorstanders dit echt zien als een democratisering van kennis.
En daar hebben ze ook wel een punt.
Absoluut. Ik bedoel, een tiener in een klein dorp ergens hoog in de Andes met een goedkope smartphone heeft via Google toegang tot vrijwel dezelfde medische en historische kennis als, pak een beet, een professor aan de Universiteit van Oxford.
Dat is een prestatie van wereldformaat, dat kun je niet ontkennen.
Nee, dat is magisch.
Maar toch waarschuwt het dossier ook direct voor de schaduwzijde van die enorme afhankelijkheid.
De keerzijde van de medaille.
Ja, want het gaat er niet alleen om dat Google informatie toegankelijk maakt. Het gaat er vooral om hoe hun algoritmes vervolgens bepalen wat je wel en niet te zien krijgt.
Ah, ja. De ranking.
Precies. Google is namelijk geen neutrale bibliotheek met een vaste indexering. Hun algoritmes personaliseren jouw zoekresultaten continu.
Dus als jij en ik allebei exact dezelfde zoekopdracht intypen?
Ja, stel we zoeken iets over een controversieel politiek onderwerp. Dan krijgen we hoogstwaarschijnlijk een totaal andere lijst met resultaten.
Echt waar?
Ja, want dat is gebaseerd op onze eerdere zoekgeschiedenis, onze locatie, ons opgebouwde profiel.
Wow.
We leven dus eigenlijk allebei in onze eigen, op maat gemaakte, algoritmische realiteit.
Dus informatie die niet past bij mijn profiel, of die Google gewoon als lage kwaliteit bestempelt, die verdwijnt dan?
Die verdwijnt linea recta naar pagina 10. En zoals we inmiddels allemaal wel weten,
pagina 10 van Google bestaat in de praktijk gewoon niet. Niemand klikt zo ver door.
Exact. Niemand komt daar. Dus dan ben je als Google zijnde eigenlijk geen bibliothecaris meer, hè?
Nee, dan ben je een redacteur van de werkelijkheid.
Mooi gezegd. Je bepaalt wat echt is voor de gebruiker.
Pittig. En dan heb je natuurlijk ook nog Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram, WhatsApp.
Ja, de sociale reus.
Als Google de bibliotheek is, dan is Meta denk ik het centrale voedselplein van ons winkelcentrum.
Ja, de plek waar iedereen samenkomt.
Het is de plek waar nieuws, roddels, politieke campagnes en schattige familiefoto's in een constante, kolkende stroom door elkaar heen lopen.
En dat is een stroom die wordt aangedreven door een heel meedogenloos mechanisme. De engagement metriek.
Ah, engagement. Dus hoeveel je reageert en klikt.
Ja, kijk, metasystemen zijn natuurlijk niet gebouwd om jou te informeren of om je gelukkig te maken trouwens.
Nee.
Nee. Ze zijn puur ontworpen om je zo lang mogelijk op dat platform te houden.
Waarom?
Voor de advertenties.
Exact.
Hoe langer jij kijkt, hoe meer advertenties ze aan je kunnen verkopen. En onze menselijke psychologie is nou eenmaal zo geprogrammeerd dat we veel sterker en langer reageren op ophef, op woede.
Ja, tribale conflicten, werven ze zij.
Precies. Daar reageren we veel meer op dan op, zeg, een genuanceerde, kalme analyse.
Dat is eigenlijk best deprimerend.
Ja, maar het is wel hoe het werkt. Het algoritme beloont extremen. En dit heeft de manier waarop we politiek bedrijven en hoe we debatteren met elkaar fundamenteel gepolariseerd.
Daar moet ik even op inhaken, want hier had ik tijdens het lezen van het dossier echt een besefmomentje.
Wat viel je op?
Nou, als reactie op al die datagrabbers en die privacy schendingen van Meta en Google, profileert Apple zich in dit dossier juist heel sterk als de veilige haven.
Ja, hun hele marketing draait daarom.
Ja, en ik moet ook eerlijk bekennen, ik koop dus al jaren Apple-producten omdat ik eigenlijk dacht dat zij de good guys waren.
Je bent niet de enige.
Ze beloven dat mijn data op mijn telefoon blijft. Weet je wel, ze blokkeren trackers van andere bedrijven. Het voelt als een prachtig, veilig, afgesloten ecosysteem.
Maar?
Nou ja, als ik de analyse in het dossier goed begrijp, gebruiken ze die hele claim van privacy eigenlijk gewoon als een wapen. Een wapen om een absolute dictatuur op hun eigen apparaten te vestigen. Klopt dat?
Je raakt hier echt de kern van de paradox. Apple levert inderdaad uitstekende veiligheid.
Oké, dat is in ieder geval iets.
Ja, hun privacybescherming is top. Maar het mechanisme waarmee ze dat doen, de zogenoemde walled garden, de ommuurde tuin, geeft ze de macht van een economische tiran.
Een tiran? Dat is nogal een woord.
Nou ja, kijk, binnen dat ecosysteem kan software alleen geïnstalleerd worden via hun App Store.
Dat klopt, je kunt nergens anders heen.
Precies. En dat betekent dus dat Apple helemaal alleen dicteert wie toegang krijgt tot meer dan 1 miljard van de meest koopkrachtige consumenten ter wereld.
Zij zijn de ultieme uitsmijter bij de deur.
Ja, ze bepalen de regels. Ze kunnen een bedrijf met 1 druk op de knop verwijderen als de app ze niet bevalt. En ze eisen 30% commissie op elke digitale transactie.
30%? Dat is gigantisch.
Het is bizar. Het is alsof de beheerder van het winkelcentrum niet alleen bepaalt welke winkels een pand mogen huren,
maar ook letterlijk bij de kassa van elke winkel staat om 1/3 van de omzet af te romen.
En dat allemaal onder het mom van beveiligingskosten.
Een dictatuur met prachtige vormgeving dus.
Mooi samengevat.
Maar we hebben het nu de hele tijd gehad over de zichtbare bedrijven. De schermen, de apps op je telefoon.
Klopt.
Waar het dossier me echt de stuipen op het lijf joeg, was het deel over de onzichtbare infrastructuur.
Ah, Amazon en Microsoft?
Ja. En ik dacht eerst, Amazon, die bezorgen toch gewoon pakketjes en e-books?
Dat is wat de meeste mensen denken.
Maar het dossier laat dus zien dat we niet afhankelijk zijn van hun busjes, maar van Amazon Web Services, AWS en Microsoft Azure.
Ja, die cloud-infrastructuur is de daadwerkelijke, onzichtbare ruggengraat van de moderne wereldeconomie geworden.
Hoe onmisbaar zijn ze dan echt?
Nou, AWS en Azure zijn geen virtuele harde schijven waar je gewoon wat vakantiefoto's op opslaat. Hè? Het is de absolute rekenkracht waarop onze complete samenleving draait.
Oké, wacht.
Het mechanisme is dat vrijwel elk modern bedrijf en elke overheid op een gegeven moment heeft besloten, het is te duur en te complex om zelf fysieke servers te onderhouden.
Dus huren ze die rekenkracht gewoon in bij Amazon en Microsoft.
Exact.
Om dat even heel concreet te maken voor de luisteraar. We hebben het hier dus over de systemen die de verkeerslichten in grote steden aansturen.
Ja.
De roostersoftware van luchtvaartmaatschappijen.
Klopt allemaal.
De systemen die berekenen hoeveel insuline een academisch ziekenhuis op voorraad moet hebben. Zelfs de complete digitale infrastructuur van grote banken. Alles draait daarop.
Dus als er ergens in een gigantisch serverpark in pak een beet Dublin of Frankfurt een grote storing optreedt bij Amazon of Microsoft,
wat gebeurt er dan?
Dan vallen er niet alleen wat onschuldige websites uit. Nee, dan stopt de maatschappij gewoon met functioneren. Vliegtuigen blijven aan de grond, operaties moeten worden uitgesteld, pinbetalingen falen.
Echt totale paniek dus.
Ja, de afhankelijkheid is zo diep en zo fundamenteel geworden dat deze clouddiensten in feite moderne nutsvoorzieningen zijn geworden.
Vergelijkbaar met de waterleiding of het elektriciteitsnetwerk.
Precies, maar dan dus wel volledig in handen van de aandeelhouders van een privaat beursgenoteerd bedrijf.
En dat brengt ons natuurlijk bij een onvermijdelijke botsing.
Toe het elektriciteitsnet, de waterleiding en het centrale dorpsplein.
Alles, eigenlijk.
Ja.
En wie is dan in hemelsnaam nog de overheid?
Goeie vraag.
Want zodra een commercieel bedrijf de controle heeft over de publieke ruimte en de infrastructuur, ontstaat er wrijving. Zeker als er regels moeten worden gehandhaafd. En nergens barstte die bom in de periode van dit dossier harder dan in de politieke arena.
Oh, het grote debat over moderatie.
Ja.
Het moment dat technologiebedrijven de regels van de publieke ruimte gaan dicteren.
Dat is ook echt het moment dat de leiders van die bedrijven transformeren. Ze zijn geen anonieme zakelijke beheerders meer. Ze worden ineens geopolitieke spelers.
Denk bijvoorbeeld aan een figuur als Elon Musk of de topmannen van Google en Meta.
Ja, zij sturen via hun platforms niet alleen onze consumptie, maar letterlijk het maatschappelijk debat.
Het dossier analyseert specifiek de felle strijd die ontstond op en rondom het platform X, voorheen Twitter, toen het werd overgenomen.
Ja, want het platform fungeerde toch echt als de digitale megafoon voor journalisten en politici wereldwijd.
Zeker.
Het dossier belicht de twee extremen in dit debat over moderatie en censuur heel neutraal. En het is fascinerend om te zien hoe fundamentaal verschillend die wereldbeelden eigenlijk zijn.
Het is echt zwart-wit. Aan de ene kant heb je de voorstanders van extreme vrijheid van meningsuiting. Hun idee is eigenlijk heel klassiek, bijna libertarisch. Het antwoord op slechte informatie is gewoon meer informatie.
Ja, the marketplace of ideas.
Stellen dat in een democratie een open debat, hoe pijnlijk of schurend de meningen ook zijn, altijd de voorkeur krijgt.
En elke centrale autoriteit is gevaarlijk voor hen.
Ja, zodra je een tech-CEO of een overheid de macht geeft om te bepalen wat waar of gepast is, zet je volgens hen de deur wijd open voor tirannie. Voor die groep is elke vorm van moderatie die verder gaat dan het verbieden van directe illegale bedreigingen een onacceptabele vorm van censuur.
En daartegenover positioneert het dossier dan weer de groep die juist pleit voor strikte, verantwoordelijke moderatie.
Wat is hun argument?
Zij kijken niet zozeer naar die klassieke theorie, maar meer naar de harde realiteit van de algoritme die we net bespraken. Hun argument is, we leven helemaal niet in een soort klassiek Atheens debat, waar twee sprekers evenveel tijd krijgen op een dorpsplein.
Dat klopt, het is geen gelijk speelveld.
Nee, we leven in een ecosysteem waar algoritmen leugens, desinformatie en haatzaaiende taal binnen milliseconden kunstmatig versterken.
Omdat het engagement oplevert.
Juist. En ze pushen dat naar miljoenen schermen. Dus deze groep stelt dat platforms een keiharde maatschappelijke plicht hebben om in te grijpen. Om te voorkomen dat hun technologie als wapen wordt gebruikt.
Zoals bij verkiezingen.
Ja, om verkiezingen te beïnvloeden of een minderheden te intimideren. Of denk aan het in gevaar brengen van de volksgezondheid met medische desinformatie.
Maar hier moet ik toch heel even de advocaat van de duivel spelen, hoor.
Ga je gang.
Toen ik dit las, dacht ik terug aan de ouderwetse krant. Kijk, als ik vroeger een krankzinnige complottheorie over reptiele mensen naar de redactie van een krant stuurde, dan werd mijn ingezonden brief ook echt niet geplaatst.
Nee, logisch.
En dat was geen censuur, dat was gewoon een redacteur die zei, luister, dit is onzin, we drukken het niet af. En als ik in een plaatselijk café op de tafel ga staan en begin te schreeuwen tegen de andere gasten, dan gooit de eigenaar me er ook gewoon uit.
Huisregels.
Exact, huisregels. Waarom wordt het dan ineens een internationale crisis en censuur genoemd als de bewakers van ons digitale winkelcentrum besluiten om iemand met een megafoon naar buiten te escorteren?
Het is een begrijpelijke vergelijking, die van de krant of het café, maar hij is echt ontoereikend omdat je één cruciale factor negeert. Schaal.
Schaal.
Ja. Kijk, als de ene krant je opiniestuk weigert, dan kun je gewoon naar een andere krant stappen. Of je print je eigen pamflet en deelt het uit op straat.
Je behoudt toegang tot de markt, bedoel je?
Precies. Je blijft een stem houden, maar de digitale platforms hebben een monopolie op de publieke aandacht. Als Meta of Google bedrijven met meer dan 3 miljard gebruikers besluit om jouw account te verwijderen of jouw bereik algoritmisch te halveren, knippen ze letterlijk je virtuele stembanden door.
Oef.
Je wordt gewoon gewist uit de publieke sfeer. Je kunt niet zomaar even naar een ander wereldwijd sociaal netwerk, want die zijn er in die vorm simpelweg niet.
Ah, dus critici zijn bang voor machtsmisbruik.
Ja, en terecht. Ze stellen de vraag, als de beheerders van dat monopolie hun huisregels politiek gekleurd gaan toepassen of onder druk van specifieke overheden gaan handhaven, hebben we dan niet onbewust onze hele democratie uitbesteed aan private moderatieteams?
Om terug te komen op die analogie. Het is dus alsof de beveiligers in het winkelcentrum besluiten dat alleen mensen met een rood shirt politieke folders mogen uitdelen bij de roltrappen, terwijl mensen met een blauw shirt onmiddellijk en hardhandig worden verwijderd.
Precies dat.
En omdat er in de wijde omtrek helemaal geen ander winkelcentrum of plein meer te bekennen is, bepaalt die beveiliger feitelijk het resultaat van de volgende verkiezingen.
Ja, omdat ze de infrastructuur beheren, beheren ze de realiteit.
Wauw. En exact dat besef heeft natuurlijk gezorgd voor een massale tegenreactie. Regeringen over de hele wereld zagen dit gebeuren. Ze keken naar hun eigen afhankelijkheid van die Amerikaanse cloud-infrastructuur en die communicatieplatforms. En ze realiseerden zich iets angstaanjagends. We zijn de macht over ons eigen grondgebied gewoon kwijt.
Ja, de soevereiniteit stond op het spel.
We zijn niet langer de burgemeester. We zijn hooguit gehuurde adviseurs in ons eigen land. En nergens kwam dat besef harder aan en nergens werd het tegenantwoord zo gestructureerd ingezet als in Europa.
Europa besloot inderdaad de tanden te laten zien.
Het dossier wijdt een heel uitgebreid deel aan de Europese zoektocht naar digitale soevereiniteit. Europa zag die dominante positie van Silicon Valley en besloot, oké, wij nemen de rol van de grote, mondiale toezichthouder op ons.
Ze moest wel.
Ja, Brussel besefte dat als alle Europese data, onze medische dossiers, onze bedrijfsgeheimen, onze burgercommunicatie, als dat allemaal op Amerikaanse servers staat, dan is de Europese strategische autonomie gereduceerd tot nul.
En dat leidde tot stevige wetgevingspakketten in die periode. Dingen zoals de Digital Services Act, de Digital Markets Act en de AI Act. Dat waren echt geen pesterijtjes vanuit Brussel.
Wat waren het dan wel?
Het waren existentiële verdedigingslinies. De mechanismen van deze wetten waren heel direct gericht op het openbreken van die verstekkende monopolies. De DMA bijvoorbeeld dwong poortwachters, zoals Apple, om hun onmuurde tuin deels open te zetten voor concurrenten.
Eindelijk een kier in die muur.
Ja. En de DSA verplicht de platforms om transparant te maken hoe hun algoritmes precies werken. Zodat onderzoekers konden inzien waarom bepaalde extreme content ineens viraal ging. Europa probeerde eigenlijk simpelweg de wetten van de fysieke natiestaat te vertalen naar de online ruimte.
Maar het dossier stopt niet alleen bij regelgeving en hier wordt het voor mij pas echt hoopvol. Het benoemt namelijk ook de opkomst van echte Europese alternatieven.
Ja, een hele belangrijke beweging.
Het voelt soms wel een beetje als een strijd van David tegen een heel leger Goliaths. Maar er werd en wordt keihard gewerkt aan onafhankelijkheid. Er zijn zoekmachines zoals Quant in Frankrijk of Ecosia in Duitsland die echt proberen die afhankelijkheid van Googles datamachine te doorbreken.
Ja, mooie initiatieven.
Voor e-mail heb je bijvoorbeeld het Zwitserse ProtonMail dat inzet op ijzersterke end-to-end encryptie. Zelfs het bedrijf zelf kan jouw mails daar niet lezen.
Een verademing vergeleken met Gmail.
Absoluut. En voor die allesbepalende cloud-infrastructuur proberen partijen als OVH Cloud en Ioneos een Europees soeverein netwerk op te bouwen.
Maar de meest fascinerende ontwikkeling in dat Europese, of beter gezegd decentrale alternatief, zit hem in de aanpak van sociale media.
Oh ja, Mastodon en zo.
Ja, het dossier benoemt netwerken zoals Mastodon expliciet. Het fundamentele mechanisme van Mastodon is niet zomaar dat het een leuke kopie is van X, maar dat het een gefedereerd netwerk is.
Wacht, dat moeten we even uitpakken voor de luisteraar. Wat betekent gefedereerd in deze context precies?
Oké, stel je voor dat je geen gigantisch centraal winkelcentrum hebt dat eigendom is van een of andere miljardair.
Klinkt nu al goed.
Ja, toch? Maar in plaats daarvan heb je een lange straat met onafhankelijke kleine boutiquejes. Elk boutiquje heeft zijn eigen eigenaar, zijn eigen huisregels en zijn eigen sfeer.
Klinkt gezellig.
Zeker. Maar, en dat is het cruciale mechanisme hier, de klanten in het ene boutiquje kunnen naadloos praten en handelen met de klanten in de andere boutiquejes. Ze delen een gezamenlijk communicatieprotocol.
Dus ze staan in verbinding.
Ja, en dat betekent dus dat er geen centrale CEO is die even de stekker uit het hele netwerk kan trekken. Of één allesbepalend algoritme aan iedereen kan opdringen.
Wauw. Dus als een beheerder van één zo'n server dictatoriale trekjes krijgt,
dan pak je gewoon je data op en verhuis je in 3 klikken naar een andere server. Met behoud van al je volgers en connecties. Het is een technologische architectuur die machtsconcentratie fundamenteel onmogelijk maakt.
Dat is echt een briljante technische oplossing voor een democratisch probleem. Je sloopt het winkelcentrum en je bouwt de publieke straat weer op.
Precies.
Het dossier maakt helaas wel pijnlijk duidelijk dat deze Europese en decentrale alternatieven op dit moment nog niet de schaal hebben om de Amerikaanse giganten volledig te vervangen.
Nee, er zijn er nog niet.
Brussel, dit raakt de absolute kern van jouw bestaan.
Het raakt je elke dag?
Ja. Het bepaalt wie de eigenaar is van die ene zoekopdracht die jij gisternacht vol zorgen intipte over een medisch symptoom. Het bepaalt wie jouw aankoopgedrag mag analyseren om te voorspellen wanneer jij financieel kwetsbaar bent. Wat we in dit hoofdstuk observeren is een epische botsing tussen een model dat is geoptimaliseerd voor winst en data-exploitatie aan de ene kant en een poging om publieke waarden en burgerrechten terug te claimen aan de andere kant.
Ja, om hoofdstuk 7 even kernachtig samen te vatten. We moeten gewoon accepteren dat Big Tech niet meer simpelweg een succesvolle commerciële sector is.
Wat zijn ze dan wel?
Het is een compleet nieuwe machtslaag geworden. Een laag die zich permanent heeft genesteld ergens tussen de soevereine staat en het individu in. Ze hebben de wegen, de communicatiekanalen en het zenuwstelsel van onze samenleving in beheer.
En we kunnen ook niet zomaar terug.
Nee, we kunnen en willen waarschijnlijk niet terug naar een wereld zonder deze technologische wonderen. Dus de immense uitdaging voor de nabije toekomst is: hoe kunnen we pijlsnel democratische mechanismen, toezicht en transparantie bouwen rondom een infrastructuur die sneller evolueert dan wetgeving ooit kan bijhouden?
En dat inzicht leidt eigenlijk tot de ultieme onbeantwoorde vraag uit dit deel van het dossier. Een vraag om even lekker over na te denken terwijl je de afwas doet of naar huis rijdt zometeen. Wie bestuurt er uiteindelijk de digitale samenleving, waarin we tegenwoordig 80% van onze tijd doorbrengen? Is dat de overheid, de burger of zijn het de technologiebedrijven?
Een hele grote vraag.
Zeker, maar ik wil daar op basis van onze analogie nog een extra provocerende gedachte aan toevoegen. Puur om over na te denken. Als platforms zoals Google, Meta, Amazon en Apple in de praktijk de nieuwe digitale natiestaten zijn geworden. Compleet met hun eigen regels, grenzen en economieën.
Waar wil je heen?
Nou, moeten we dan niet toe naar een soort digitaal paspoort? Geen commercieel account dat zomaar door een bedrijf opgeheven kan worden, maar een universeel identiteitsbewijs met daaraan gekoppelde keiharde, onvervreembare democratische grondrechten. Puur en alleen om veilig en vrij online te mogen bestaan.
Zo, dat is een fascinerend scenario. Het dwingt ons echt na te denken of online aanwezigheid in de moderne tijd nou een commerciële dienst is of gewoon een fundamenteel mensenrecht.
Absoluut. En daar sluiten we dit hoofdstuk mee af. Ontzettend bedankt dat je weer bij ons was voor deze verkenning. We hopen dat je vandaag met een totaal andere, kritische blik naar je smartphone kijkt.
Dat is wel gegarandeerd, denk ik.
Laten we het hopen. Maar blijf scherp, want het Trump-dossier heeft nog veel meer in petto. In onze volgende sessie slaan we hoofdstuk 8 open. We laten de servers van Silicon Valley even achter ons en stappen direct de rauwe geopolitieke arena in.
Dat wordt een pittige.
Zeker. We gaan het hebben over America First en de wereldhandel. We duiken diep in de mechanismen achter de meedogenloze handelsoorlogen, de torenhoge importheffingen en de keiharde economische conflicten met China, Europa en buurlanden zoals Canada en Mexico.
We gaan analyseren hoe het wapen van de importheffing precies werkt, toch?
Precies. En we stellen de belangrijkste vraag. Als de rook van al die handelsoorlogen is opgetrokken, wie heeft er dan daadwerkelijk van geprofiteerd? En welke industrieën hebben de rekening betaald? Dat belooft echt een intense sessie te worden. Tot dan!